Ik sta dan weer voor de wat moeilijke taak om inleider te spelen voor een spreker, waar ook weer weinig over te zeggen is. Schijnt de laatste tijd hebben veel gastsprekers waar weinig over te zeggen is, of schoon ze achteraf zelf voldoende te zeggen hebben. Lama, een van de noordelijke kloosters, filosoof, dichter.
En ja, tamelijk oud geworden. Was een toekoen, maar ja, de rest bekijk je dan maar weer. Nou, waar die over praat, ja, zijn geliefkoosde onderwerp, dat is eigenlijk een beetje trap des levens. En ja, ik kan natuurlijk zelf ook met molentjes gaan lopen, maar dat lijkt me zo weinig passend. Laat me dan gewoon op mijn eigen manier maar een beetje filosoferen. Want als je denkt over het leven als een geheel, dus niet als een verschijnsel op aarde alleen, dan word je inderdaad geconfronteerd met een enorm aantal werelden. Wanneer je kijkt in de sferen, en ik kijk alleen die sferen die ik kan bereiken, dat zijn nog niet, heus niet 10% van alles. Hè? Nou, er zijn meerdere honderden werelden. Elk van die werelden met een heel eigen karakter, een heel eigen karakteristiek. Dan zijn er duistere werelden. Ja, die schijnen ook even veelvuldig te zijn en veelvoudig. Maar daar ben ik eigenlijk niet zo erg in thuis. En ik mag erbij zeggen, blij toe. Al die werelden worden geschapen uit het denken van de mens. Of de geest, als u dat liever hebt. Iedereen schept zijn eigen werkelijkheid. Ik heb het gevoel soms dat het bij mensen ook wel een beetje het geval is. Mensen zien en horen alleen de dingen die voor hen een bevestiging betekenen van de overtuiging die ze al koesteren. Maar zodra je dus in een geestelijke wereld zit, dan is elke vergelijking en elke tegenstand eigenlijk weggevallen. En dan kom je wel terecht in een uiterste eenzijdigheid vaak. Het beroerde is hoe eenzijdiger de wereld waarin je geestelijk verkeert, hoe eenzijdiger ook je keuze zal zijn bij een volgende incarnatie. Het is natuurlijk wel gezellig als je in zo'n wereld zit met een groot aantal entiteiten en je zegt, nou jongens, we gaan allemaal ongeveer tegelijk incarneren. Misschien allemaal in Duitsland, word je samen nog een liedertafel. Of je gaat naar Frankrijk toe, sticht je politieke partij. En zo kun je doorgaan. Hè? Maar in de praktijk vereenzaam je zo erg dat je eigenlijk niet eens voldoende contact hebt met anderen om een gelijktijdige incarnatie of een ongeveer gelijktijdige incarnatie op de juiste manier te bepalen. En dat betekent dan weer dat die levens natuurlijk ook weer door de keuze van incarnatiemogelijkheid die eenzijdigheid vertonen. En als het leven je niet een paar harde klappen geeft, nou ja, dan kom je weer precies zo eenzijdig terug. Dan gaat het spelletje door. Ik zei net, ik loop liever niet met molentjes. Maar aan de andere kant heb ik wel eens het gevoel dat er toch entiteiten zijn die in een soort molen zitten. Het is altijd weer dezelfde eenzijdigheid. En ze kunnen er maar niet vanaf komen. Kijk je naar de bewusteren, dan zie je dat ze hun contacten tijdens het geestelijk bestaan weten uit te breiden. Ze zitten in een groeiende wereld. En die groeiende wereld, die geeft ze dus steeds aanvullingen op al datgene wat ze al zijn, wat ze ja als een soort weten in zich dragen. Je moet niet denken dat je geestelijk totaal nieuwe dingen kunt leren. Dat klinkt misschien gek, maar gaat niet. Je kunt alleen datgene leren waarvan je de grondslagen al in je draagt. Maar is die wereld groter geworden, dan zul je ook bewuster een incarnatie kiezen. Maar je hebt ook meer contacten. Dus hoe bewuster je bent, met hoe meer entiteiten je eigenlijk samenkomt. En dan ontstaat langzaam maar zeker een soort werkrelatie. Ik zou het zo willen noemen. De een doet dit op aarde en de ander doet dat natuurlijk. Soms ontmoet je elkaar, soms niet. Maar je bent allemaal toch bezig in dezelfde richting. Je probeert heel vaak om geestelijk bepaalde dingen te doen. Daarna heb je, naast heb je ook stoffelijk allerhand interesse. En op die manier vloeien eigenlijk de pogingen die je doet samen. Maar dat betekent ook weer dat je ervaringen ook voor een deel weer gelijk zijn. De kans dat je dan elkaar in het hiernamaals weer ontmoet is dus veel groter geworden. Maar ieder heeft ook weer zijn afzonderlijke ervaringen. Je hebt de gemeenschappelijke basis. Dus je kunt elkaar helpen. De wereld wordt weer groter. Incarnatiekeuze wordt, wanneer noodzakelijk, bewuster. En op die manier krijg je eigenlijk een fantastisch geheel. Nou is dat geen rad des levens zoals dat in het lamaïstisch boeddhisme wordt gezien natuurlijk. Dat kunt u ook wel begrijpen. Maar aan de andere kant zitten er veel vergelijkbare dingen in. Een mens heeft problemen op aarde. Die problemen moet je oplossen. Hoe? Dat geeft niet. Maar je moet ze oplossen. Wanneer je dat niet doet, dan blijft dat probleem je, na de dood dus, domineren. En elk probleem dat je niet oplost, moet je later oplossen. Dat heeft aan de ene kant het voordeel dat je kunt zeggen, nou ja, als het hier niet lukt, lukt het later wel. Aan de andere kant betekent het ook, wanneer ik overga, dan zit ik met dat probleem en zolang ik dat niet kan oplossen, heb ik geen mogelijkheid om geestelijk verder te gaan. In dat wiel des levens zit een aantal hellewerelden, een aantal hemelwerelden en dan kom je weer terug in de incarnatiecyclus. En daarbij wordt het dan zo voorgesteld dat je eerst alle zonden afzonderlijk gaat uitboeten, hè? Je komt in een helle wereld, word je door boogschutters doorboord. Je komt ergens anders, dan word je weer door anderen gekweld. En zo gaat het door. Het is eigenlijk een soort, een beetje louteringsbergachtig. Nou, als u de louteringsberg u herinnert van Dante Alighieri, dan vindt u daarin ook dat uitboeten van bepaalde zonden. Maar je boet niet één zonde tegelijk uit natuurlijk. Hè? Je zit gewoon met je problemen. En nu kan het zijn dat één probleem domineert en dat er achter weer een stel andere zitten. Dan los je natuurlijk het één op en daarna moet je nog weer de andere oplossen. In zover klopt de theorie dan. Aan de andere kant zijn er problemen die je op kunt lossen doordat er een gemeenschappelijke factor is. En dan kun je dus heel veel verschillende, zeg maar zonden of schulden, eigenlijk afdoen in een heel kort ogenblik. Ik ben het dus niet helemaal met die boeddhistische theorieën eens. Aan de andere kant, er zit toch wel een hoop waarzin. En dan weet ik ook dat er een hele hoop mensen zijn die zeggen ja aan reïncarnatie dan, hè, want dat is een verschrikkelijk ding. Er zijn een hele hoop mensen die denken reïncarnatie, hè, overgaan, weer terugkomen en dan weer aangeslagen in inkomstenbelasting, dat soort dingen. Maar als je het goed bekijkt, is reïncarnatie eigenlijk de mogelijkheid om in de praktijk te brengen wat je geestelijk geleerd hebt. Als je naar de universiteit gaat, dan heb je natuurlijk een hoop theorie, maar je hebt ook tijd nodig voor praktijk. De dokter die moet onder meer naar de snijkamer, die moet met de microscoop leren werken. De chemicus die moet allerhand dingen kunnen samenstellen, moet die ook leren. En zelfs de jongen die wil timmeren, die krijgt de theorie ervan. Maar dan moet hij ook nog leren hoe hij een hoekvoeging zwaluwgestijfd kan maken en dergelijke. Dus het is eigenlijk heel normaal dat je reïncarneert. Want alles wat je geleerd hebt, moet je toch in de praktijk proberen. En pas als je het in de praktijk probeert, kom je verder. De mensen die denken dat je het alleen maar innerlijk kunt doen, dat zijn mensen die geloven dat je een handboek over dansen kunt lezen en daarna vervolgens kunt concurreren met Fred Astaire, Ginger Rogers of welke sterren zijn er op het ogenblik op dat terrein. Dat is onzin, dat weet u zelf wel. Maar op dezelfde manier is het onzin om te denken dat je met een innerlijke ontwikkeling alleen verder komt. Zeker, het is esoterie hier, natuurlijk. En de theoretische kant is erg belangrijk. Maar de andere kant heeft er ook de praktijk nodig. En ik denk dat die hele reïncarnatiecyclus te maken heeft met die noodzakelijke praxis. Wanneer je niet in staat bent om datgene wat je innerlijk erkend hebt als juist aan de tand te voelen, te beproeven, te leren hoe je ermee moet leven en werken, wat het betekent in het contact tussen jou en de rest van de wereld, dan kom je toch nergens. En daarom vind ik toch wel interessant dat we die gastspreker krijgen. Heel waarschijnlijk hebben ze hem op programma gezet omdat ze dachten, nou ja, we moeten toch concurreren met de tv of zo. Ja. Tenminste, ik heb uit de gedachte van een wezer hier geconstateerd dat ze toch wel jammer vinden een bepaald programma niet geheel te kunnen zien. Ja, neem me niet kwalijk. Maar zelfs wanneer dat programma dan niet zou zijn, en zelfs wanneer ze nog steeds zouden zeggen overal reïncarnatie is onzin, dan lijkt het me nog goed om je er een keer mee bezig te houden. Wanneer je het dan al niet zeker weet, neem het tenminste als een mogelijkheid aan. Het helpt je. En wanneer je die mogelijkheden bekijkt, dan kun je heel vaak nu al zien wat later belangrijk wordt voor je, in de geest en in een volgend leven. Oh, er is natuurlijk geen, we hebben het al duizend keer gezegd, geen karma-binding van vandaag gaf je Jansen een klap op je kop, in het volgende leven krijg je er een terug van Jansen, die dan ook anders heet. Maar wanneer je kijkt wat vandaag je werkelijke belangstelling is, wat je in je leven het meest hebt gedaan, wat je voor anderen hebt gedaan, maar ook wat je van anderen hebt geëist, dan krijg je het patroon dat je zegt, hey, dat is dus op het ogenblik mijn praxis, dat is mijn ervaringswerk, wat ligt erachter? En als je daar een antwoord op kunt vinden, dan weet je wat je na de dood zult zijn. En dan kun je op grond daarvan ook wel ongeveer nagaan wat je dan wanneer je weer incarneert op aarde voor een keuze zult doen, want wat je bent bepaalt toch ook je keuze, niet waar? Ik vind het erg interessant dat de mensen tegenwoordig bezig zijn met allerhand problemen als iemand heeft nooit een ander land bezocht, maar hij weet bepaalde steden daarvan nog precies te beschrijven, moet hij dus in een vorige incarnatie gewoond hebben. Nou, ik vind het schitterend. Maar ja, wat heb je eraan, hè? Ik bedoel, je kunt de aanzichtkaarten ook kopen en beide ook. Maar wanneer je dus een zekere kennis hebt opgedaan, een begrip, of dat nu een begrip is voor menselijk lichaam, voor meetkundige structuren, muziek of wat dan ook, dan zal dat begrip, zover dat reëel is, bepalend zijn voor wat je kunt doen wanneer je weer terugkomt op aarde. Zij zo vaak, ja, en al die wonderkinderen dan. Hè? En dan denken ze aan een jonge Mozart die al zit te componeren op zijn 7e jaar. Nou ja, uitzonderingen bevestigen de regel natuurlijk. Over het algemeen, wanneer u een bepaalde kunde op aarde u hebt eigen gemaakt, waarmee u innerlijk ook verknocht was, dan zult u kiezen voor een dergelijke situatie in het volgende leven. Maar u komt terecht met andere genetische kwaliteiten, in een ander milieu misschien. En dan is het maar de vraag, hoe ontwikkelt u dat verder? Komt u toevallig in een zeer muzikale familie? Nou ja, dan sta je op 3 jaar met een kinderviooltje in je handen ook al piep piep te doen. Hè? Maar kom je terecht bij een familie die al een broer te krijgt als er iemand het halleluja zingt. Nou ja, dan zal dat veel later pas tot ontwikkeling komen. Maar het is er wel en het blijft er. Opvallend is daarbij, ik interesseer u toch, hè? Want ik zit nu in te leiden, maar ik zit eigenlijk over mezelf en vanuit mezelf te praten. Kijk, er zijn mensen die zich tot taak stellen om andere lering te geven. Die zijn misschien begonnen ergens in een heel ver verleden als sjamaan, medicijnman, vroege priester of iets dergelijks. En als je dan gaat kijken, dan zie je dat ze elke keer weer terugkomen. De ene keer zijn ze filosoof. De andere keer misschien een rondtrekkende hindoeheilige of zoiets. Een keer daarop weer priester of priesteres van een of andere grotere godsdienst. En zo draai je steeds verder. Ze kunnen misschien pastoor, kapelaan. En wie weet misschien een keer paus worden. Ja, de paus is de enige die door heel veel omroepen wordt geëerd. Het is altijd een pauzeteken. Maar dan komt er een ogenblik dat je dus niet alleen meer met je leraar kunt volstaan. Dat is heel typisch. Je kunt niet alleen meer anderen de waarheid voorhouden, je moet ze gaan demonstreren. De een wordt wetenschapsmens, de andere wordt wonderdoener misschien. De een zal in de magie duiken en de andere die gaat misschien allerhand raadselen oplossen via de mathematica of zo. Dan zie je dus dat op een gegeven ogenblik ook degenen die een lerende functie hebben gehad in het verleden grijpen naar een praktische functie. En dan begint de fase die het meest interessant is voor mij. Want als je een paar van die levens hebt gehad, misschien zelfs wanneer je één zo'n leven hebt, dan moet je zoeken naar een synthese. Het is typerend bij alle incarnaties die ik heb kunnen volgen. Reïncarnaties dus. De kern van de waarheid is altijd een synthese. Een synthese tussen wat je bent en doet, naar buiten toe tegenover anderen, en datgene wat je aan waarheid in jezelf bevat. En wanneer je die waarheid alleen maar uitdraagt als denkbeeld, dan blijkt dat niet voldoende te zijn. Er moet altijd iets meer bij zitten. Hoe groter deze eenheid wordt, hoe kosmischer je wereld wordt wanneer je overgaat. Want juist omdat je gedachte en daad hebt verenigd tot een geheel, een sluitend geheel, sta je open voor alle gebeurtenissen in de stoffelijke kosmos. En gelijktijdig kun je toch contact hebben met alle krachten die weer de verklaring vormen van het stoffelijk gebeuren. Ik moet zeggen, ik vind inderdaad, vind ik het een onderwerp dat uitermate boeiend is. Wanneer ze me op het ogenblik zouden vragen, moet je nog een keer incarneren? Dan zeg ik natuurlijk, ik hoop van niet. Dat kunt u ook begrijpen. Maar het zal waarschijnlijk nog wel een keer van komen. Wat blijkt nu? Op het ogenblik ben ik bezig met lering te geven, hoofdzakelijk. Ja, ik doe een paar andere dingen erbij. Afhaaldienst, inspiratiedienst. Hier en daar zorgen dat de zaken niet helemaal fout gaan. Dat doen we ook. Maar mijn hoofdfunctie op het ogenblik is dus eigenlijk, moet ik zeggen, inleider zijn. Lijkt er een beetje op. Het terrein voorbereiden voor anderen. Dat ik het zo maar zeggen. En dan met woorden. Ik denk dat wanneer ik weer op aarde kom, dat ik een soort gelijke functie toch in mijn leven uiteindelijk zal moeten gaan uitoefenen. Oh, ik kan misschien een architect worden. Of ik kan misschien iemand worden die een layout maakt voor boeken, voor bladen. Of misschien zelfs voor de juiste indeling van fabrieksruimte. Allemaal denkbaar. Maar het zal altijd te doen hebben met de samenvloeiing van allerhand elementen. Dat ligt gewoon in mijn persoonlijkheid. Op grond van hetgeen ik geweest ben, hetgeen ik nu ben en hetgeen ik dus daardoor later weer waar ga maken. En als dat voor mij zo is, dan neem ik aan dat voor u ook zo is. Je kunt nooit zeggen, dit is de waarheid. Dat is een van de meest fatale dingen die je hebben kunt. De waarheid, met hoofdletters, is onbenaderbaar. Maar je kunt wel zeggen, dat is mijn waarheid. Je eigen waarheid groeit en verandert. Nou, dit is mijn waarheid. Dit is mijn manier om te zoeken naar een nieuwe weg. Maar ook naar een uitbreiding van hetgeen ik ben. En met deze denkbeelden probeer ik gelijktijdig al voor mezelf, dus niet alleen aan u, maar ook aan mezelf, duidelijk te maken wat bijna onvermijdelijk volgt op hetgeen ik nu ben en hetgeen ik nu gedaan heb. Nu zit ik in een geestelijke wereld. Er zijn er een paar bij die zeggen, nou, dan komt die kletskous weer. En neemt ze helemaal niet kwalijk hoor. Altijd nog beter kletskous dan oude sok. Maar alles wat je doet is niet alleen zoeken naar iets voor een ander, maar het is eigenlijk altijd ook een dialoog met jezelf. En ik denk dat het ook in mijn vorige leven zwaar geweest is. Want je bent altijd weer bezig om jezelf iets te bewijzen. Om iets vanuit jezelf waar te maken. En daardoor verander je je innerlijk. En je verandert je relatie met de buitenwereld. Zeker als je op aarde bent. En als je dan zegt, ik ben op weg naar het licht, dan is dat natuurlijk erg mooi. Maar pas op het ogenblik dat je kunt zeggen, ik ben ook een klein lichtje aan het worden, betekent het wat. Op weg zijn naar het andere heeft pas zin als je het in jezelf draagt, als je er deel van kunt zijn. En dat is dan mijn benadering van dat bekende rad des levens. U kunt denken, ja, dat kun je allemaal mooi zeggen, u hebt gelijk. Maar de andere kant, wat ik zeg, wordt door al mijn ervaringen tot nu toe, ik zet er nadrukkelijk bij, gesteund. Ik heb nog niets gevonden waaruit blijkt dat hetgeen ik gesteld heb onjuist is. En dan zeg ik tegen u, wat u ermee wilt doen, is uw zaak. U zult er alleen iets mee kunnen doen binnen het kader van hetgeen u bent. Maar probeer er in ieder geval iets mee te doen. Probeer de band te vinden die bestaat tussen je innerlijke wereld, je droomwereld, tussen de dingen die je gedaan hebt, doet, doen wilt. Probeer die nou eens een keer samen te voegen totdat je één geheel hebt. Ik denk dat je dan op een punt terechtkomt waarbij je zeggen moet, ja, mijn leven heeft op dit ogenblik deze resultaten opgeleverd. En deze strijdigheid bestaat tussen mijn innerlijke wereld en wat ik naar buiten toe ben. Maar ook, deze overeenkomsten zijn er. En ga dan verder van die overeenkomsten. Want alleen wanneer we de dingen werkelijk op de proef hebben gesteld, in een stoffelijk leven, in een geestelijke ervaring misschien zelfs, zullen we weten hoe we verder moeten gaan. En ik denk dat dat het meest belangrijk is van alle dingen. Weten hoe je verder moet gaan. Zo, dat was een inleiding, hè? Zo, ontevredenen, zet uw tevreden gezicht weer op, het is bijna afgelopen. Een tevredenen treurt niet, want het belangrijkste heb ik allemaal gezegd. Dus, blijft alleen nog over een ogenblikje nababbelen. En dan denk ik ook, ja, zo'n lama, een gele lama tussen de haakjes hoor, is eigenlijk maar een eigenaardige figuur. Maar als je die werkelijk bewuste lama's hebt gezien, dan sta je toch wel eens een keer te kijken. Het zijn van die mensen die staan er ergens hoog tegen een berg aan, die kijken naar beneden en zeggen, god, wat is droog. En daar is, noem maar wat op, de akker van Rien Pinchen en de oog staat er slecht voor. Bop. En waarachtig, er komt cumulus, er komt condens, er komt regen. En heel vaak alleen op dat stukje, maar ja, je kan van zo'n ingewijde ook niet verwachten, nietwaar, dat iedereen onder water zit. Een volgend ogenblik, dan staat iemand voor onoverkomelijke problemen. Maar ze kijken er gewoon naar. Ze zijn niet eens wat. Het probleem is weg of het is veranderd. Dat zijn van die gekke typen. Die komen bij een gesloten deur. En ze doen niks en ze zeggen niet. Maar ze willen er door. En dus gaat de deur open. Dat is een heel raar ding. Ik heb lama's gezien. Ik heb ze niet meegemaakt in mijn leven hoor, zover ik weet. Maar ik heb ze gezien en ik heb ze natuurlijk in de sferen meegemaakt. Die echt het gevoel hebben. Mijn gedachte is alles en het andere is niets. Maar juist daardoor konden ze ontzettend veel doen. Want ze brachten niet alleen maar mooie woorden. Maar waar geen eten was, dan maakten ze eten. En waar geen drinken was, zorgden ze voor drinken. Waar geen regen was, zorgden ze voor regen. Waar zonneschijn nodig was, zonneschijn. Al die dingen, zomaar, zonder meer. Zomaar uit de blote hoofd, bij wijze van spreken. Dan zeg je, ja, iemand die zozeer leert één te zijn met alle dingen, dat hij daardoor de evenwichten in zijn buurt kan beïnvloeden, die heeft eigenlijk al een heel grote wereld. Want hoe zou je regen kunnen laten ontstaan, wanneer je niet één bent met de atmosfeer en weet wat de regen is? En hoe kun je de wolken verdrijven en de zon laten schijnen, wanneer je niet weet dat je op een of andere manier een luchtstroming moet veroorzaken, waardoor het mogelijk wordt? Het is allemaal een kwestie van aanvoelen. En het enige wat ik op ze tegen heb, dat is dat ze vaak zo tevreden zijn met wat ze door aanvoelen kunnen doen, dat ze vergeten dat het veranderen onmogelijk is. Je moet gewoon leren door aanvoelen een proces te vinden dat voor anderen ook zonder dat aanvoelen hanteerbaar is. En Tibet heeft wat dat betreft niet al te veel resultaten opgeleverd. Maar wie weet, komt binnenkort weer een nieuwe incarnatiecyclus. En er komen heel wat Tibetanen terug in andere landen. En ik vraag me toch wel af wat een gereïncarneerde lama bijvoorbeeld zal betekenen in het Amerikaanse zakenleven. Ja, daar zou je heel krankzinnige dingen mee kunnen krijgen. En ik vraag me af wat een wonderdoener, bij wijze van spreken, zal uitrichten als hij in de geneeskunde terechtkomt. Of wat een filosoof zal doen wanneer je advocaat wordt. Noem nog maar een paar dingen. Ik denk dat het uitermate interessant wordt. Maar één ding is zeker. De lama's hebben, dankzij allerhande bronnen die niet het Westen algemeen bekend zijn, een kennis over de psyche van de mens en over de achtergronden van de mens, zoals ze nergens anders bestaan. En het tweede ding is ook zeker, deze mensen hebben geleerd om de waarheid zo te omschrijven dat je ze tenminste moet vermoeden om te begrijpen waar ze het over hebben. Ik hoop dat u van dat laatste bij deze gastspreker geen last zult hebben. En anders let u hem erop, want zoals de meeste gastsprekers heeft hij natuurlijk een tamelijk krachtige uitstraling. Wat mij betreft, ik meen dat ik voldoende heb gesproken als inleider. En ik zou dus zeggen, vrienden, over ongeveer 15 tot 20 minuten gaat u verder met de gastspreker. Wat mij betreft, dank voor uw aandacht. Een goede en zegenrijke avond verder.